voetbal. En daarna is de loting al geweest, dus het leek ons heel moeilijk om een wedstrijd te spelen. Sportief gezien denk ik dat je daar best wel moeite mee kunt hebben. En zeker vanuit het oogpunt van de Israëlieten. Maar ja, het is jammer, ze zijn het slachtoffer geworden van de staking.
Bij een gelijke stand wordt er eerst verlengd zonder silver goal. En als het dan nog gelijk is, worden er strafschoppen genomen. Dan nog het weer, veel wind en buien. Vooral in de kustgebieden ook zware windstoten. Middagtemperatuur ongeveer 15 graden. Morgen meer regen. Aan de kust mogelijk een noordwestelijke storm.
Goedemiddag, dit is de boeddhistische omroep met reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5 op 747 AM. Straks de column van Nyekwang Wing en een gesprek over Shomyo. Maar eerst gaan we naar Vélez Málaga in Zuid-Spanje. Daar werd in juni van dit jaar de grootste Gompa, dat is een Tibetaans boeddhistische tempel van Europa, ingewijd. De tempel maakt deel uit van een retraitecentrum van het diamantwegboeddhisme. Karma Gwen, en trok bij de opening zo'n 2.500 bezoekers vanuit heel Europa. Marloes Lazal sprak in Spanje met de boeddhistisch leraar Manfred Segers, die onder andere Tibetaanse kunst studeerde in het Karmapa Instituut in New Delhi in India, en die nu in Karma Gwen een studie- en vertaalcentrum ontwikkelt.
We zijn op weg naar de bibliotheek van Karma Gwen. By the way, aren't we passing the library now?
Yeah, we nearly passed it already, that's true.
Shall we look at that first, or do you want to go down to the Gompa first?
Yeah, we can have a look, of course.
We go in here?
Yeah, we can go in.
We gaan nu een klein wit gebouwtje in, dus blauw geschilderde deuren.
This I can show you, it's a very nice hall actually, with a beautiful view. And here we will have study courses for about 120 people.
Een hele grote ruimte met rondom ramen met uitzicht op de prachtige bergen van Vélez Málaga.
The big library will be on top of this here, because the big pillars that carry the weight of the Tibetan text later on.
Dus hierboven, boven deze studiezaal, wordt de bibliotheek gebouwd waar de verzameling Tibetaanse geschriften wordt bewaard.
Yes, and we belong to one of the four great Tibetan traditions. This is called the Kagyu tradition. It means a tradition of the oral transmissions coming from the Buddha down through the enlightened masters until today.
En de activiteit hier in Karma Gen behoren tot een van de oudste Tibetaanse tradities, de Kagyu traditie, waarin dus de teksten steeds overgegaan zijn van meester op leerling totdat ze uiteindelijk hier onze generatie bereiken.
Ja. And this lineage was founded in the 11th century in Tibet. And the head of the lineage is always the Karmapa.
Deze linie is opgericht in de 11e eeuw en daar staan altijd Karmapas aan het hoofd.
Yeah, this is the head. And he is the first officially recognized reincarnated lama in Tibet.
Dus de Karmapa van de Kagyu-linie. De allereerste was ook de eerste officieel erkende gereïncarneerde Tibetaanse lama. En vanaf die tijd zijn er 17 verschillende Karmapas geweest. We zijn inmiddels beneden bij de Gompa aangekomen. En Manfred Seeger gaat mij een kleine rondleiding geven hier. Het gebouw is deze week geopend. Het is een prachtige grote Gompa of meditatiezaal. Daar kunnen ongeveer 2000 mensen in. En to start here with the outside, because there's a very lovely wood carving around the doors.
This is original Nepal art, Nepali art, ja.
Prachtige houtsnijwerk boven de deur. Daar zijn 5 Boeddha's uitgesneden.
You can see the first Buddha shows generosity, giving, ja. Yeah. Then the second Buddha touches the earth. Third Buddha teaching gesture. Fourth Buddha is a meditation gesture. And the fifth shows the fearlessness. You can summarize all the different Buddha aspects that exist in these 5 families. These are the bosses there, the chief Buddhas. Yeah? And then you can summarize them in one main form. And he is called Dorje Chang. And this is the main statue that we have in this huge hall here.
Shall we go there? De eerste Boeddha in het houtsnijwerk rondom de enorme deuren van de Gompa toont vrijgevigheid. De tweede raakt de aarde aan, de derde Boeddha onderwijst, de vierde mediteert en de vijfde toont onbevreesdheid. Deze vijf Boeddha-aspecten komen samen in een hoofdvorm die we Dorje Chang noemen. En dat is ons grootste en belangrijkste beeld dat midden in de tempel staat.
So this is one can say the form of the historical Buddha in which he gave all the Buddhist tantras, and he has one Dorje, which is some kind of thunderbolt or diamond in the right hand, and in the left hand he has a bell.
And that's in the rechterhand een Dorje.
And the bell in the left.
And in the linkerhand een bell.
And it symbolizes that methods and wisdom have to come together always. Yeah?
En het symboliseert dat methoden en wijsheid altijd samen moeten gaan. Het is een heel groot, nou het is zeker 2,5 meter hoog gouden beeld. En het staat midden in een soort vitrinekast met allemaal kleine vakjes. En daarin liggen allemaal weer kleine vierkante stoffen, gele pakketjes. What do we see in the cupboard which is around this big Buddha statue?
Yes, this is a collection of the essential texts or teachings of the Buddha himself. And on the left side you have the original teachings of the Buddha called Kanjur. And this is an edition of 108 volumes.
Dus links is een verzameling originele teksten van de Boeddha, de Kanju teksten, en aan de rechterkant.
This is the commentaries of the Indian masters towards these old original texts.
En aan de rechterkant zijn de commentaren van de Indiase meesters op de teksten die in de linkerkast verzameld zijn. Ze zijn allemaal prachtig ingepakt in gele stof om ze te beschermen. Do you ever get them out?
Yes, we get them out if we need them. Yeah. Each package is about 5 kilos and we have about 300 packages here. So it's nearly 1 ton of text.
Ongeveer een ton aan Tibetaanse teksten in deze kast. En het is een gigantische kast, want hij is zeker 10 meter hoog. If we come closer, because I'm very curious about the hands.
Yeah, we cannot go very close right now, because today is Buddha's Enlightenment Day, very auspicious day. Yeah? And for this occasion, one of our biggest masters has brought an original relic of the historical Buddha to this place.
Het is vandaag een hele bijzondere dag, omdat het de dag is van Boeddha's verlichting. De dag waarop Boeddha's verlichting gevierd wordt. En om die reden zijn er vandaag speciale reliquieën hier naar de Gompa gebracht. En zijn er mensen aan het mediteren met hun hoofd tegen het altaar aan. Ze kunnen niet veel dichterbij. Could you tell me what kind of relics those are?
The original bone of the historical Buddha Shakyamuni. After 2500 years, it still exists. It's like a miracle, actually. Yeah.
Dus het is een origineel been of een van de botten van de Boeddha. And where does it come from now, this relic?
This comes from Singapore, I think.
Dus een van de meesters van de Kajulini heeft het in bewaring, dit reliquie. Het komt uit Singapore. En alles wat je in deze Gompa ziet, al deze prachtige tanga-schilderingen, beelden. Wil eigenlijk uitsluitend de kwaliteiten van je eigen bewustzijn laten zien. En de statue we're just in front of, we staan hier eigenlijk recht voor een ander beeld, een van de grote drie in deze Gompa. Een beeld van een lama met een zwarte kroon op het hoofd. Who is this?
Yeah, we were already talking about the Karmapas, and this is the 16th Karmapa.
En achter het beeld van deze, want dit is dus de 16e Karmapa die hier is uitgebeeld. Achter het beeld is een hele grote wandschildering. En daarop staan alle incarnaties van alle voorgaande Karmapas afgebeeld. Alle Karmapas hebben andere handposities, kleine details in de kleding anders. En ook weer kleine andere Boeddha's om hen heen. Ze zweven eigenlijk bijna in een prachtig groen berglandschap met hier en daar rivieren en wolkpartijen ertussendoor. En hoe was de painter of this?
He's a Tibetan living in Nepal. His name is Dava. He's a great artist actually. He paints whole monasteries like this, and he has painted maybe more than 30 monasteries already in his life, yeah, with a big team.
Deze Tibetaanse schilder woont dus in Nepal en hij heeft inmiddels al zo'n 30 kloosters helemaal beschilderd van binnen en van buiten. And what's so special about it that the colors are so light and so bright. Het zijn hele lichte, bijna pastelkleuren, maar toch heel, heel fel. Is that a speciality of Tibetan painters?
Yeah, it is a tradition. You know, there are different painting traditions. This is called the style of the tent tradition. Like there were nomads and traveling around, and they had big tents, and they were painting and doing all kinds of art in these tents at that time, in the Middle Ages. Yeah? So it's called the tent tradition. It's called Karma Gadri in Tibetan.
Dus de schilderstijl waarin deze wandschilderingen zijn gemaakt, Karma Gadri, is een stijl die in de 8e eeuw is ontwikkeld door schilders die een nomadenbestaan leiden. Zij leefden in tenten, dus zij maakten ook de schilderingen in tenten. And what's very intriguing is the black crown on the head of all mm-hmm. these Karmapas. Where does it come from?
Yeah, the story is that he meditated a long time at a certain place, and there were some wisdom aspects, like we call them Dakinis. These are female Buddhas, and in order to show that he has so many qualities, they took each a hair, a black hair, and formed a certain crown and gave it as a present to the Karmapa uh-huh. in order to venerate him, to honor him, yeah, saying that he is really the highest master, you can say.
Dus de eerste van de hele reeks Karmapas schijnt op zo'n hoog niveau te hebben gemediteerd dat de vrouwelijke boeddha's, die wilden deze Karmapa belonen en trokken hun eigen haar uit. En van die zwarte haren vlochten ze een kroon voor hem. En vandaar de zwarte kroon van de Karmapa.
Ja, en het symboliseert de natuur van onze mind. Because it's a black color and this shows the space nature of our mind.
Dus de zwarte kleur symboliseert de ruimte, natuur van onze geest.
Like space, you can say.
Dus onze geest is als de ruimte.
Actually, the name means the activity of all Buddhas in one form.
De naam Karmapa betekent de activiteit van alle Boeddha's in één vorm. En this 16th Karmapa, he didn't pass away long ago. When did he pass
that
away?
That's right, in 81. He passed away, and he was the first to transmit Buddha's teachings around the world.
En hij was dus vanuit de Kajulini de eerste die een brug sloeg tussen Tibet en de rest van de wereld.
Karmapa was made by a Spanish artist, and then we have a Nepali statue in the left corner. Yeah.
Het beeld van de Karmapa is door een Spanjaard gemaakt, en helemaal links staat nog een beeld dat komt uit Nepal.
Everybody was laughing when we started. That we wanted to build a hall, a meditation hall in Spain, which is just a Catholic country, basically, yeah, for Buddhists. And this hall can keep 2,500 people. And at the very first ceremony, opening ceremony, nearly nobody came in because it was too full already.
Toen het plan ontstond om deze compa te maken waar 2,500 mensen in kunnen, werd er ontzettend gelachen, want iedereen zei, ja, in Spanje, in zo'n katholiek land, dat wordt toch niks. Maar op de dag dat die geopend werd, waren er zoveel mensen dat ze er niet eens in konden. You have plans to make a Buddhist study center here also.
Exactly. Yes, yes. Actually, one can say that now the highest wisdom that we have in the world slowly becomes available also in the West. Not only for Buddhist practitioners, but also for the academic world. This is very new.
Ja, de grootste bronnen van wijsheid zijn de laatste jaren nu langzaam ontsloten. Alle manuscripten die in Tibet aanwezig zijn, die zijn nu langzamerhand worden die ook beschikbaar voor de westerse wereld. En van hieruit wil men een brug slaan tussen bronnen van Tibetaanse wijsheid en de westerse academische wereld.
En er is de Canterbury Christchurch University. That wants to work together with us, with the library here in Carmarthen, And they understand that we have the access to huge treasuries actually spread in the world and all the sources for their studies.
Dus een universiteit in Engeland, Canterbury Christ Church University, heeft veel interesse om samen te werken met het studiecentrum van Karmagen, omdat hier zo'n grote verzameling Tibetaanse manuscripten is verzameld en waarvoor ook de nodige know-how in huis is.
Because only a very small part of Buddha's teachings has been translated into our languages so far. And so we will have a translation department here under supervision of the academic, of a professor from this university, yeah, to make it available, you know, to open it up, make it useful for research, for practice, for everything.
Er zijn nog heel veel Tibetaanse manuscripten die niet vertaald zijn in westerse talen. En daarvoor zal er hier een vertaalcentrum worden opgericht, wat weer onder leiding zal staan van de mensen van de Universiteit van Canterbury. Mm-hmm. Is Karmagen a place for a nice Buddhist holiday?
Oh yes, it is actually. Yeah. So it is, besides all the work that we are doing, it's also relaxing and having a healthy surrounding like hot springs and ocean, you know, whatever you can need for your health. Yeah. That is also wonderful. I mean, this is also one reason why we do it here.
De Marloes Lazal in gesprek met Manfred Segers vanuit het Spaanse centrum Karmagen, waar dus naast boeddhistische studie ook nog vakantie kan worden gevierd. Voor meer informatie over de Gompa en het Diamantwegcentrum in Spanje kunt u terecht op onze website. En dat is www.boeddhistischeomroep.nl. En kijkt u dan op de pagina bij het radioprogramma van vandaag. En dan nu de column van Nguyen Quang Wing. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
De orkaan Francis, die verwoestend over de Amerikaanse staat Florida trok, heeft maandag in verzwakte vorm de golf van Mexico bereikt om uiteindelijk opnieuw het vasteland van de Verenigde Staten te gijzelen. Weerkundigen hebben gewaarschuwd dat een nieuwe orkaan onderweg is. Zij schatten dat deze orkaan, die de naam Ivan heeft gekregen, van klasse 4 is met windstoten van 215 km per uur. Terwijl ik mijn ogen half dicht knijp tegen de laagstaande zon, zet ik de autoradio harder. Wederom worden we eraan herinnerd hoe machteloos we staan tegen het natuurgeweld. Ondanks alle waarschuwingen en maatregelen zaten miljoenen mensen zonder stroom, was de materiële schade enorm en vonden zeker 4 mensen de dood. Zelden worden weerberichten zo goed gevolgd. De onderbouwing is voor de meeste mensen moeilijk te volgen, maar toch durft niemand de waarschuwing voor de nieuwe orkaan in de wind te slaan. Dergelijke voorspellingen kwamen in het verleden vrijwel altijd uit en negeren ervan zou finest zijn. Door mijn overdenkingen heb ik bijna de afslag gemist. Net op tijd verlaat ik de snelweg en rij ik de stad in. Voor een stoplicht doe ik het raam naar beneden en vraag een wandelaar de weg. Rechtdoor, bij de rotonde rechtsaf en bij de T-splitsing naar links en dan allemaal rechtdoor. Na 300 meter rijden kom ik inderdaad bij een rotonde en even later zie ik in de verte de T-splitsing. Het ziet eruit dat de man me de juiste weg heeft gewezen. Op radio wordt inmiddels een ander onderwerp behandeld. Voor- en tegenstanders van vroeg pensioen zijn met elkaar in hevige discussie. Het is toch op zijn minst opmerkelijk te noemen hoe druk mensen zich maken om hun pensioen en er zelfs een leven lang voor sparen, terwijl vrijwel niemand zich voorbereidt op het hiernamaals. In gedachten leg ik die vraag voor aan de deelnemers. Het antwoord zou zijn: wie zegt dat er een hiernamaals is? Een zeer begrijpelijke vraag. Maar wie kan er dan met absolute zekerheid zeggen dat hij ooit 61 of 65 wordt? Aan de andere kant van de grote plas gelooft men in de kennis en kunde van de weerkundigen en maakt men zich op voor een allesvernietigende orkaan. Laat ik maar geloven in mijn gezondheid en mij voorbereiden op mijn pensioen. En het hiernamaals? Ik heb nog nooit iets in het niets op zien gaan zonder dat het verandert in iets anders. In dit licht gezien is investeren in een leven na de dood niet veel anders dan het opbouwen van een pensioen. Ook al is het maar in het kader van baat het niet, dan schaadt het niet.
De maandelijkse column van Nguyen Quang Wing. We gaan verder met Shomyo, een eeuwenoude boeddhistische zangstijl uit Japan. De bijdrage is van Jeannette Werkhoven.
U denkt misschien dat ik op dit moment in een Japanse tempel zit, met tegenover mij een Japanse monnik. Maar niets is minder waar. Ik ben in Haarlem in het huis van de Nederlandse muzikoloog Frank Zwart. Hij studeerde een paar weken geleden af aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie de Japanse Shomyo-traditie.
Dit was Shichi San Kango. Dat is een Japans boeddhistisch stuk, Shomyo. En dat komt uit de Tendai-traditie die ik heb bestudeerd.
Ja, jij bent vorig jaar zomaar naar Japan gegaan en hebt daar 4 maanden in een klooster gezeten, hè?
Ik heb besloten om te gaan naar Japan toen ik Japanse muziek had gehoord. En omdat ik ook al geïnteresseerd ben in boeddhisme, kwam ik Shomyo tegen en dat vond ik toch wel fantastisch.
Hmm. Wat trok je zo aan in deze religieuze muziek?
Het is een mengvorm van de klank en toch ook langgerekte stukken, wat ik bijvoorbeeld ook in de shakuhachi had gehoord van die zen-boeddhisten. Echt hele lange tonen.
In die fluitmuziek?
Fluitmuziek, ja. En die lange tonen die veranderen eigenlijk van klankkleur terwijl ze klinken. En dat vond ik al een fenomeen op zich. Want ze hebben ook bijvoorbeeld van die kloosterbellen. Die kun je in de omtrek horen. Als je tenminste in een rustige omgeving bent en niet in een grote stad. Die klank die verandert. Die wordt wel zachter, maar die gaat ook een klein beetje een andere zweving krijgen. En dat vinden de Japanners fantastisch.
Ja, ja, je zingt heel veel van die glijtonen, hè, in deze muziek.
Ja, dat is typisch voor de Tendai-traditie ook. Ook het begin van het patroontje, het melodisch patroontje, begin je ook altijd een toontje eronder. Een soort aanzet. En aan het eind van het patroon ga je met je stem ook nog weer een stukje omhoog. En daartussenin die melodische patronen, die hebben ontzettend veel, als je dat gaat uittekenen, spiraalvormen en golfbewegingen in zich. Echt heel veel glissandi eigenlijk, van glissando naar glissando. Dus dat maakt het ook moeilijk om op toon te blijven.
Kun je een paar van die bewegingen even voordoen, misschien om het duidelijker te maken?
Ja, als je bijvoorbeeld een spiraaltje hebt dan, en gevolgd door een, zeg maar, een glijden naar beneden en weer omhoog, dat is deze.
Ja. Dat klooster waar je zat, dat stond niet ergens buiten, maar in een grote stad, hè?
Ja, dat stond in Tokio, in Yanaka. Dat is een deel van Tokio wat nog wel heel traditioneel is. En waar ook ontzettend veel boeddhistische graven zijn. Dat is ook een specialiteit van het boeddhisme in Japan vanaf het moment dat het boeddhisme geïntroduceerd wordt, vanaf de 6e eeuw dus. Omdat de inheemse religie de dood toch onrein vond en daar eigenlijk niks mee wilde te maken hebben, hebben die boeddhisten dat dus op zich genomen. En dat hebben ze tot op de dag van vandaag. Want het maakt niet uit wat voor religie je verder aanhangt of oefent. De begrafenis is altijd met boeddhistische ceremonies.
Maar liggen mensen dan in de grond of ergens in een muur? Dat heb ik ook wel eens gezien.
Nou, daar in Yanaka liggen ze in ieder geval in de grond.
Dat klooster waar je zat, jij bent daar helemaal in dat monnikenleven opgenomen. Hoe zagen die dagen eruit? Hoe zag je leven eruit?
Nou, dat begon 's morgens om 6 uur. Dan even een uurtje in de tuin werken. En dan om 7:30 was er ontbijt. En na het ontbijten kon je even douchen, dat soort dingen doen. En dan om 9 uur begon de dag met een soort vergadering. Dan waren ook de priesters die niet in de tempel zelf wonen, waren aangekomen. En de leidinggevende die ging dan eventjes doornemen wat er moest gebeuren en wie wat ging doen. En dan kreeg ik ook te horen of ik nog verder die dag moest helpen of dat ik aan de studie kon. En ze hebben ontzettend veel rekening met mij gehouden wat dat betreft, want ik heb heel veel tijd gekregen. Dus ik heb ook heel veel kunnen studeren, ook zingen, op mijn eigen stekkie. Ik had een kamertje van 5x3 met een bureautje en een bed erin. Dus dat is voor tempelbegrippen al vrij ruim.
Ja. En verder nam je nog deel aan diensten of aan meditaties met de monniken?
Nou, aan het begin was er nog een interne priester die inderdaad 's morgens, dat was dan nog voor het ontbijt. Daarom was het ook een uurtje, zeg maar, van 6 tot 7 in de tuin werken. En daarna was het dan gingen hij en ik gingen naar de tempel om daar de ochtendceremonie te doen. Dan werd onder andere de Hat Sutra in het Japans gedaan. Hanya Shingo heet dat in het Japans. En dat was een korte ceremonie van ongeveer een kwartiertje. En voor de rest, de ceremonieën die er waren, mocht ik bijna allemaal bijwonen. Sommige daarvan mocht ik ook opnemen op minidisc. Maar begrafenissen bijvoorbeeld, dat is zo persoonlijk en besloten, daar mocht ik niet bij zijn. Terecht, denk ik ook.
Maar je zei, je zong met die abt samen de Hart Sutra.
Ja, dat was een recitatie echt. Dat is zonder melodie, dat is echt gewoon...
één toon.
Op één toon, ja.
Ja.
Dus dat...
Je had les van iemand anders, hè? Niet van die abt.
Nee, dat klopt. Ik ben via een Nederlandse etnomuzikoloog ben ik in contact gekomen met een Japanse etnomuzikoloog. En zij kende een shomyo zanggroep, Shichi Sekai. En die heeft zij gevraagd van, nou jongens, kunnen jullie misschien een westerse student hebben die shomyo wil leren zingen? Kunnen jullie hem dat leren? En weten jullie ook waar hij goedkoop kan verblijven? Nou, mijn leraar die ik heb gekregen, die zat in die zanggroep. En zijn schoonvader was de eigenaar van die tempel waarin ik gezeten heb. Dus zo, en zijn tempel was op 5 minuutjes lopen afstand. Dus ook dat was heel erg gemakkelijk. Dus ook uit praktische overwegingen was dat ideaal eigenlijk.
En hij kwam jou dan lesgeven?
Meestal kwam hij mij lesgeven in de tempel waarin ik verbleef. En als dat niet kon, omdat er een grote ceremonie was dat alle ruimtes nodig waren, dan ging ik naar zijn tempel toe om daar les te krijgen.
En kreeg je dan privéles of in een groep?
Ik kreeg privéles. Af en toe kwam er een andere monnik bij die echt veel jaren lang geleden een shomyo had gezongen en dat wel weer wilde gaan oppakken. Maar die is maar een keer of 4, 5 geweest.
Maar er zijn dus niet zoveel monniken in zo'n tempel die dat beheersen, dat repertoire, begrijp ik.
Nou, dat is een van de punten die mij wat verraste. Ik kreeg te horen van een van de belangrijke priesters van die tempel waarin ik zat, dat in deze tempel geen shomyo wordt gebruikt. En dat houdt dus in, ze reciteren dan alles in feite. En de zang echt met melodie, die is voor specialisten. En dat blijkt ook niet nieuw te zijn, want dat is al vanaf, in ieder geval vanaf de 11e eeuw zo. Toen ook al priesters zich specialiseerden in alleen shomyo zingen en andere taken deden ze eigenlijk niet. Nou, nu heb je nog steeds de specialisten. En die Shichi Sekai is dus zo'n groep specialisten. Die verzorgen ook bij ceremonieën in andere tempels, verzorgen zij de shomyo. En dat is waarom ook niet elke priester dat hoeft te beheersen. Want het kost vrij veel tijd om dat in te studeren. Het zijn namelijk nogal wat stukken.
Maar er zijn dus verschillende scholen ook in, hè? Tendai en Shingon. Jij hebt je verdiept alleen in de Tendai-traditie.
Ja, ik heb me in de Tendai-traditie verdiept, maar af en toe heb ik met Shingon Shomyo kennis mogen maken doordat er gezamenlijk geoefend werd.
En wat zijn de belangrijkste verschillen tussen die twee scholen?
De belangrijkste verschillen zijn dat de melodie echt heel anders is geworden. Het zijn twee scholen die uit verschillende tradities in China zijn gehaald, die al een eigen vorm natuurlijk gaven aan de melodieën. Die toen nog heel erg afhankelijk waren van het Chinees, want dat is een toontaal. En die hebben ze allebei onafhankelijk van elkaar, hebben ze die melodieën ontwikkeld. Dus die zijn steeds verder uit elkaar gaan lopen. Dus dat zijn dezelfde teksten, want die boeddhistische teksten, sutra's, worden gewoon gebruikt. Die zijn helemaal hetzelfde, maar de melodieën zijn heel anders.
Je vertelde al iets over het ontstaan van de traditie. Die is uit China gehaald, Shamyo.
Ja, het is in 804 is er een delegatie gestuurd vanuit de overheid naar China om allerlei cultuur uit China te gaan halen. En daar zaten twee mensen bij, twee belangrijke mannen die die scholen hebben opgezet. Kukai is meegegaan en die heeft de Shingon school opgericht. En Saichou is meegegaan, die heeft de Tendai school opgericht. Dus die hebben daar in China een traditie bestudeerd. Hebben ze mee teruggenomen naar Japan en die zijn ze daar verder gaan ontwikkelen.
Wat is er met die teksten gebeurd? Wat voor teksten werden er gezongen? Je noemde al de Heart Sutra onder andere.
Ja, in principe zijn de sutra's gewoon overgeleverd via China. En die sutra's die zijn voor een deel nog overgeleverd in het Sanskriet. Dat is een klein deel. Ook een aantal Shomyo-stukken wordt nog in het Sanskriet gezongen. Dat wil zeggen met de Japanse uitspraak. Er zijn Chinese teksten, want in China zijn heel veel teksten vertaald. En die zijn ook in Japan overgenomen. En die zijn in Japan eigenlijk zo gebleven. Alleen de nieuwe stukken die gemaakt zijn, die zijn in het Japans. En je hebt ook nog stukken waar een gedeelte Chinees en een gedeelte Japans wordt gedaan.
Om het makkelijk te maken.
Om het makkelijk te maken, ja.
Voor de arme student.
Precies.
Wat heb je allemaal moeten leren om die liederen te kunnen zingen?
Nou, sowieso moest ik... Je hebt twee hulpalfabetten in Japan. Want je hebt natuurlijk al die Chinese tekens. Maar er zijn ook twee hulpalfabetten van 46 tekens elk. Die moest ik kunnen, omdat die naast de grote Chinese tekens staan in de notatie, zodat je weet hoe je het moet uitspreken. Dus doordat ik die alfabetjes kon ik de tekst in ieder geval fonetisch kon ik die meelezen. Dus dat is op zich wel belangrijk, want ook voor de Japanners zelf, want het zijn oude Chinese tekens die op dit moment in Japan vaak niet meer gebruikt worden. Dus ook voor de hedendaagse priesters is dat hulpje nodig om het alfabet ernaast te zetten. Nou, dat is één, de taal. En het tweede is natuurlijk de tekens die staan voor bepaalde toonhoogtes. En ook nog een keer de melodische patronen. Want er wordt daar niet per noot bepaald wat je zingt, maar per melodisch patroon. Dus wat ik straks al deed, zo'n spiraaltje omhoog en dan naar beneden, dat is één melodisch patroontje.
Ja.
En dat staat gewoon met naam en toenaam, staat dat in de notatie vermeld. Welke je moet zingen en op welke klinker of medeklinker dat komt, welke lettergreep.
Het is dus niet alleen maar een mondelinge traditie, er wordt ook schriftelijk doorgegeven.
Ja, alleen de uitvoering van die melodische patronen, bijvoorbeeld hoe hoog ga je met zo'n spiraaltje of hoe diep laat je hem zakken, dat is weer afhankelijk van de stijl, maar ook van soms van de leraar. Maar in principe, met mijn boekje nu in de hand, nu ik het geleerd heb, is dat prima als geheugensteun. Maar als je het daar alleen maar van wil leren, dat gaat echt niet.
Laat eens zien dat boekje, want het gaat van achter naar voren.
Het gaat van achter naar voren. Je leest in kolommen. En dan van rechts naar links, van boven naar beneden.
Ja, ik zie gewoon hele merkwaardige dingen staan. Een streepje en daaronder staan vier puntjes naast elkaar.
Ja, dan moet je inderdaad weten, het eenvoudigste melodische patroon is zo'n streepje, dat is gewoon één toon.
Ja.
En die vier puntjes die eronder staan, dat is nou grappig dat ik deze voor heb liggen, want dit is een van de weinige stukken met een puls, met een beat erin. En elk puntje is één tel.
Ah.
Dus die ene toon moet vier tellen duren.
Ah ja, ja. Ik wilde nog even weten wat de rol is die Shomyo speelt in een ceremonie bijvoorbeeld of in een dienst.
Het speelt de rol om de groep van priesters, om die de belangrijkste teksten voor die dienst te laten zingen. En de hoofdpriester, die zit in het midden en die doet zijn eigen ceremonie in een ceremonie. En dat zijn ook vaak de wat meer esoterische handelingen die hij verricht. En die doet de specifieke teksten. Dus de algemene belangrijke teksten worden door die groep gedaan. En dat wordt ook of als shome of als recitatie uitgevoerd. En de specifieke dingen voor dat moment worden door de hoofdpriester gedaan.
En die zingt dan wat anders of zo?
Die zingt doorgaans wat anders. En soms zingt hij ook niet en zit hij te prevelen. Een soort soort ja, bidden, wat die, ze noemen het zelf bidden in Japan. En soms heeft hij een solo stukje dat ook de andere, de groep van priesters even niet meezingt.
En mocht jij aan die ceremonies ook meedoen?
Ik mocht daarbij zijn, maar er niet aan meedoen. Ik heb geen inwijding gehad in het boeddhisme, sowieso. Ook niet in het Japans boeddhisme. En daarom was het op zich wel verrassend dat ik bijvoorbeeld ook dit boekje gekregen heb waar een mengvorm in staat van esoterische en exoterische stukken en teksten. Je hebt bijvoorbeeld van dat stuk dat ik aan het begin deed, dat is eigenlijk esoterisch. Dus dat werd mij gewoon zonder morren aangeleerd. Er werd mij op een gegeven moment wel uitgelegd wat het verschil was tussen esoterisch en exoterisch.
Dat is?
Esoterisch is geheim, eigenlijk. Dat zijn geheime dingen voor ingewijden. En de exoterische is openbaar, dat mag iedereen in feite horen om meedoen. En dat wordt ook vaak voor concerten gebruikt, die laatste vorm.
Wat merkwaardig dat je dus niet mee mocht doen, hè, omdat het dan geheime teksten waren, maar dat je ze wel mag zingen.
Ik mag het dus gewoon wel gebruiken. Alleen mag ik dat dan niet bij wijze van boeddhistische ceremonie doen.
Ja. Maar jij zou dus bij een van de tempels in Nederland wel een uitvoering mogen geven?
Ja, maar omdat ik dus niet ingewijd ben, zou dat dan inderdaad die exoterische, die niet geheime ceremonie moeten zijn die ik dan zal mogen doen.
Ja. En die esoterische, zijn dat dus, wat zijn dat voor teksten?
Nou, dat is het grappige. Vaak ook nog dezelfde teksten, maar met een andere melodie. En soms is het een andere tekst met dezelfde melodie. Bijvoorbeeld het stuk Taiyo. Bij de Tendai-school hebben ze 3 versies, waarvan 1 esoterisch is. En 2 zijn exoterisch. Maar ze hebben alle 3 dezelfde melodie, maar het zijn 3 verschillende teksten. Dat is op zich wel heel apart natuurlijk.
Ja, je had het al over uitvoeringen voor publiek. Het is dus ook een theatervoorstelling geworden, hè? Shomyo, althans een deel daarvan.
Ja, de vroegste vermeldingen die ik in de literatuur heb gevonden, die zijn van de 70er jaren van de 20e eeuw. Dus het is echt nog een nieuw fenomeen. En dat is steeds wat meer uitgebreid. Die Shichi Seikai, die specialistengroep van de Tendai-school, die ook de ceremonies verzorgen met Shomyo, die geven ook af en toe concerten. En dat doen ze vaak in samenwerking met een andere traditionele Japanse kunstvorm, zoals bijvoorbeeld het noodtheater of een stukje met gagaku, de Japanse hofmuziek is dat.
Maar als het zo op het podium wordt gebracht, wordt het dan door de uitvoerder zelf nog als boeddhistisch ervaren?
Ja, dat is het leuke. Ze gebruiken overigens wel de exoterische teksten. Maar ze geven die concerten in vol ornaat. Dus volledige ceremoniële kleding. Ze gebruiken ook alle attributen die ze in een ceremonie ook gebruiken. En ze voeren het in principe op dezelfde manier uit. Op 1 ding na, de hoofdpriester. Die doet niet zijn esoterische ceremonietje in een ceremonie. Dus het is wel iets anders. Maar ze zeggen zelf, het maakt niet uit waar we het uitvoeren en voor wie. Het heeft altijd dezelfde gunstige werking.
En kun je iets vertellen over hoe ze eruit zien? Wat hebben ze voor kleding aan en wat hebben ze voor attributen daarbij?
Ja, ze hebben kimono's aan, dat is typisch Japans. En het leuke is dat ze al vanaf vrij lang geleden een ceremoniële kledinglijn hebben ontwikkeld. Zowel voor seizoenen verschillend in kleur als per rang. Dus als je bijvoorbeeld een rode kimono aan hebt, dan ben je in de Tendai-school van de laagste rang van de volledige priesters. De leerlingpriesters hebben alleen maar een zwarte kimono aan. En per kleur geeft het dus de rang aan. En ze staan ook altijd op volgorde van rang. Dat is ook zowel in de ceremonies als in de concerten. Maar bij de concerten willen ze nog wel eens daarin schuiven als dat voor het beeld mooier is.
Wat voor attributen hebben ze daarbij?
Nou, de attributen die ze gebruiken, dat zijn soms zijn dat instrumentjes om eventjes een toontje aan te geven. Een klein belletje of dat soort dingen. En ze hebben de boekjes die ik hier ook heb, die hebben ze ook altijd. En het is eigenlijk niet goed om zo'n boekje zowel op de grond te leggen als echt in je handen te houden. Dus daar hebben ze een soort gouden bordje voor. En daar hangen touwen aan, in een speciale manier geknoopt. En daar ligt dat boekje op. En daar hebben ze vaak ook nog een keer een soort lotusbladeren, maar dan van papier of karton. En bij sommige stukken zoals bijvoorbeeld Sangha, dat betekent lotusblad. Dan op bepaalde momenten dan gooien ze van die lotusbladeren gooien ze neer. En dat is op zich een heel mooi gezicht ook. En die worden altijd opgeraapt door mensen die boeddhist zijn, naderhand. Die worden verzameld. En iedereen moet er minstens eentje mee hebben. Dat brengt in ieder geval geluk.
En doen ze dat ook in de tempel?
Dat doen ze ook in de tempel, ja. Dat is ook een ceremoniële handeling die er echt bij hoort. In de Tendai-school is de Lotus Sutra ook de belangrijkste. En ook dat gooien van lotusbladeren komt dus ook in meerdere shomyo-stukken terug.
Je was geïnteresseerd in het boeddhisme, hè, toen je hieraan begon. Heeft het je op een of andere manier ook nog wat dichter bij boeddhistische principes gebracht? Heeft het leren van dit repertoire je ook innerlijk op een of andere manier iets gedaan?
Nou, innerlijk op zich niet. In die zin dat het boeddhisme zelf al wel heel erg veel voor mij betekent. Ik ben wel niet officieel boeddhist geworden, maar ik heb wel heel veel meditaties al gedaan. Wat ik alleen nog nooit had gedaan, waar ik me ook een beetje tegen verzet heb in het verleden, was ceremoniële handelingen verrichten of ceremonies überhaupt bijwonen. En daar heb ik wel waardering voor gekregen in Japan. Want bij zo'n ceremonie is er toch een bepaalde sfeer die toch wel heel erg aangenaam en apart is. En het heeft me ook wel wat duidelijker gemaakt welke richting ik het meest bij mij vind passen. En dat is toch het Tibetaans boeddhisme eigenlijk.
Boeddhistische shomyo-zang uit Japan in een bijdrage van Jeanette Werkhoven. Komend weekend vindt er in Zen River in Uithuizen een Zen-boeddhistische huwelijksinzegening plaats. Hoe gaat zo'n ritueel in zijn werk in de Zen-boeddhistische traditie? Ik praat erover met Tenkai Koppens van Zen River, die nu aan de telefoon is. Tenkai, goedenavond.
Hallo.
Hoe verloopt zo'n ceremonie bij jullie, zo'n huwelijksinzegening?
Ja, dat is even kijken, dat is een heel verhaal eigenlijk. Mm-hmm. We doen dus dit soort zaken regelmatig. Zen River is eigenlijk een soort open klooster met een programma waar iedereen aan deel kan nemen. En met een nadruk op meditatietraining. Maar ja, er is ook veel ruimte voor ceremoniële activiteiten. We doen diensten elke dag eigenlijk. En er zijn allerlei inwijdingsceremonies. En huwelijk is er daar dus één van.
Ja.
En die lijken wel een beetje eigenlijk, dat lijkt wel een beetje op een inwijdingsceremonie die we doen hier voor leken. Dat heet Yukai.
Mm-hmm.
En het belangrijkste ervan is dat er dus geloftes gedaan worden.
Juist.
En bij het huwelijk is dat eigenlijk heel interessant, dat dus algemeen boeddhistische geloftes gedaan worden. Maar ook het paar maakt ook echt geloftes naar elkaar toe. En terwijl ze die geloftes maken in de richting, zal ik maar zeggen, van de dharma, mm-hmm. dan wordt er naar het altaar gekeken. En terwijl ze, als ze die geloftes naar elkaar doen, dan kijken ze ook echt naar elkaar. En dat zijn dus hele persoonlijke geloftes, daar is dus ruimte voor.
In Amerika is dat heel populair ook, hè? Ik bedoel, ook onder niet-boeddhisten. Je ziet wel eens in een serie dat mensen dan echt geloftes formuleren voor zichzelf.
Ja, dat
doen
wij dus hier ook, ja.
Ja, ja.
Ja, ja, er zijn dus een aantal, ja, hoe zal ik zeggen, min of meer standaard geloften. Dat heeft dan te maken met de drie juwelen en dan zijn er een aantal andere plechtige geloftes die over het algemeen te maken hebben met het feit dat je dus samen eigenlijk de dharma als je inspiratie neemt.
Ja.
En dat dus richting geeft aan je huwelijk en aan het huwelijksleven.
Ja.
En het idee daarbij is dan dat de dharma eigenlijk een soort derde partij is. Dat je dus een driehoeksrelatie hebt eigenlijk.
Mm-hmm.
Dat je niet alleen steeds op elkaar gericht bent, maar dat je ook dus samen dezelfde richting uitgaat. Maar goed, er zijn ook natuurlijk dingen die je echt aan elkaar wil beloven. En dat zijn soms hele diepzinnige geloftes. Maar dat kan ook soms heel komisch uitpakken. Van ja, ik beloof hem 's ochtends koffie te zetten of zo. Of om de kat te eten te geven.
Ja, dat mag ook.
Dat mag ook, ja. Het is, Het is aan de ene kant heel plechtig, maar er zit ook een hele feestelijke kant aan. En ook humor zit altijd dichtbij.
Hoort eeuwige trouw er ook bij?
Eeuwige trouw?
Ja, dat is zo'n klassieke belofte, ja, in de christelijke traditie.
Ja, precies. Ik geloof niet dat het eeuwig is. Ik zal eens even nadenken hoe dat werkt. Nee, we beloven elkaar gewoon trouw en we beloven elkaar te helpen.
Ja.
En om een zo mooi en gelukkig liefdes- en huwelijksleven te hebben.
Het is in feite veel omvangrijker dan het prevalementje ja, ik wil.
Ja, het is best wel een hele ceremonie. Ja, het is absoluut... Als ik er nou even zo kort doorheen ga, dan is er eerst een soort inleiding met een verklaring van de plechtigheid. En dan wordt er vooral de nadruk gelegd op de karmische connecties die dat huwelijk heeft geleid. Dat het niet alleen maar vanuit dit leven bepaald wordt, maar vanuit allerlei levens die eraan vooraf zijn gegaan. En dan volgen er nog wat opmerkingen die dan ter inspiratie, zeg maar, voor het echtpaar... wat ik net zei, van om dus samen de Boeddhaweg te volgen. En dan is er een plechtigheid, dat is de, noemen we de invocatie, de aanroeping van de drie juwelen. En dan vragen we ook om alle Boeddha's en Bodhisattva's daarbij aanwezig te zijn, als een soort getuigen.
Ja.
Dan is er een, wat we noemen een gatha van eenwording. Dat is een plechtige verklaring van dat je verantwoordelijkheid neemt voor je... voor je daden, dus voor je karma. Het karma dat je dus steeds schept. En dan is er een shasuvi, dat noemen we. Dat is een soort reinigingsritueel. Met gewijd water. En dan komen die geloften. En dat zijn dus, zoals ik al zei, eerst meer officiële, plechtige, boeddhistische geloften naar de dharma toe. En die zijn eigenlijk, dat zijn eigenlijk vooral toch bodhisattva-geloften. Waarbij de nadruk ligt op dat je je best doet om anderen te helpen.
Hmm. Is het een stukje van drie acteurs met publiek of zijn alle aanwezigen erbij betrokken?
Nee, alle aanwezigen zijn erbij betrokken. Dus vrijdag, ja, dit is een echtpaar of een mensen die dus trouwen dan. En ik geloof dat we zo'n 60 gasten krijgen.
Maar die gaan ook echt in die ceremonie participeren?
In dit geval is het toch eigenlijk meer... Een toeschouwende rol. Hm. Er zijn bepaalde dingen, bijvoorbeeld de gatha van eenwording, dat wordt samen gezongen.
Okay.
En bepaalde delen van de invocatie worden ook samen gezongen. Nou is het natuurlijk zo dat we hebben dan vrijdag ook mensen hier die eigenlijk zo'n boeddhistische ceremonie helemaal niet kennen, dus die kunnen natuurlijk niet goed meezingen. Of we geven ze een sutraboek. Maar er zijn genoeg mensen die het dus wel kennen om er toch een soort van groepsactiviteit van te maken.
Ja. Is de locatie van belang? Kan het overal of dient het in een tempel te gebeuren?
Ja hoor, het kan eigenlijk overal. Hm. Ik heb lang in de Verenigde Staten gewoond en daar deden we vaak dit soort huwelijksceremonies ook op... daar had je van die huwelijkscentra waarbij dat ook kon. Nee. Maar ik moet zeggen dat de locatie hier wel heel erg geschikt is. En dus erg bijdraagt tot de sfeer en dergelijke.
Ja.
Dat je dus echt de aanwezigheid voelt van mensen en training hier. Mm-hmm. Van mensen die dus meditatietraining doen hier.
Ja. Hoe verhoudt een zen-boeddhistische inzegening zich tot een protestantse of katholieke? En dan bedoel ik in relatie tot het burgerlijk huwelijk.
Ja, nou, er wordt dus vrijdag hier eerst een huwelijk gesloten op het gemeentehuis. Mm-hmm. En dat is hier in Uithuizen. En wat heel leuk is, die wethouder, die kennen we heel goed. En die komt daarna dus hier naartoe om deze inzegening mee te maken.
Ja,
dat is heel leuk.
Want bij katholieken zie je bijvoorbeeld dat het burgerlijk huwelijk, dat is eigenlijk een soort trivium. Hè? Dat doet men al weken van tevoren. En dat stelt eigenlijk niks voor.
Ja, op dezelfde dag en gaat dus iedereen eerst naar het gemeentehuis. Juist. En komen ze daarna hier. Dus dat is zo geregeld. Dat is wel heel mooi, ja.
Nou, Tenkei, bedankt voor de toelichting en ik wens jullie een hele feestelijke dag daar.
Oké, hartelijk dank hoor.
Dag.
Dag.
En meer informatie over het centrum is te vinden op de site van Leven in... Sorry, dat is niet Leven in Aandacht. Dat is Zen River en dat is www.zenriver.nl. Het is nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Het Centrum voor Leven in Aandacht, en nu is dat wel zo, in Amsterdam organiseert vanaf zaterdag een weekend communiceren in aandacht. Thema is liefde is aanwezig zijn. Er wordt geoefend met liefdevol spreken en aandachtig luisteren volgens de aanwijzingen van Thich Nhat Hanh. Meer informatie is te vinden op de site van Leven in Aandacht en dat is www.aandacht.net. Aanstaande zaterdag is ook de studiedag van de Stichting Psychotherapie en Boeddhisme. Henk Barendrecht zal daar spreken over het cover-up model van de menselijke geest. Het begint om 10:30 en duurt tot ongeveer 16:00 smiddags. Het adres is Janskerkhof 15A in Utrecht. En voor informatie en aanmelding kunt u bellen met Guido Machielsen. Telefoon 03465-72471. Ik herhaal 03465-72471. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Daaraan werd meegewerkt door Marloes Lazal en Jeannette Werkhoven. Techniek Roland Niehaus en Wim Timmermans. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Heeft u een van onze radio- of televisieuitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. En van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. 035-629-3191. Volgende week woensdag zijn we er weer, net als vandaag om 16:00 middags. Dan een reportage over longklachten meditatie, de column van Maarten Houtman en een gesprek met Peter van Loosbroek over het online Theravada-archief. Graag tot dan.
Morgen in het Financiële Dagblad. Logica CMG over overheid. Kunt u meer met minder? Lees er alles over in de advertentie van Logica CMG. Morgenochtend in het Financiële Dagblad.
De no-claim garantie.
Als je met je auto een keer een ongelukje hebt, moet je opeens veel meer premie gaan betalen. En dat is niet leuk. Daarom heeft Interpolis iets nieuws. De no-claim garantie. Dan blijft je premie bij schade wel gelijk. Vanaf €39 per jaar. Helder, hè?
Interpolis. Glashelder.
Gaat u liggen. Ontspan. En adem in. Het comfort. De materialen. Alles is in harmonie.
L'espace affaire. De nieuwe business class van Air France. Met 180 graden live flat seats en 27% meer persoonlijke ruimte. Binnenkort op alle intercontinentale vluchten. En Air France vluchten geven nu ook recht op Flying Dutchman Miles. Air France. Making the sky the best place on earth.
De no-claim-garantie afsluiten? Ga naar uw tussenpersoon, neem contact op met uw Rabobank of bel Interpolis direct 0800 1257. Ging dit te snel? Kijk dan op interpolis.nl.
Zeg, nou hoor ik net dat een goede klant van mij, Unilease, voor de zoveelste keer is uitgeroepen tot beste leasemaatschappij. Dat betekent dat hun klanten het meest tevreden zijn. Dus meer dan u dat bent. Dat moet toch steken? Ik zou Unilease maar eens vragen hoe dat kan. En dat kan at ease via unilease.nl.
Van Aert, ik wil nu het salarisoverzicht, alle openstaande posten en de verkoopresultaten.
Herkent u dit in uw onderneming? Dan wordt het tijd voor AFAS Profit Business Software. Voor meer rust en rendement. Ga naar www.afas.nl.